Vandaag wil ik samen met jullie nadenken over Johannes hoofdstuk 13. Johannes hoofdstuk 13. En dan vooral de versen 31 tot en met 35. De versen 31 tot en met 35. En het is vandaag Palmzondag. Vandaag gaan we eigenlijk de Lijdensweek van de Heer Jezus Christus in. Sommigen zeggen Lijdensweek, de anderen zeggen Vreugdeweek. Maar ja, ik denk dat het goed is om als aanloop naar deze week na te denken over wat de Heer Jezus Christus in deze week heeft gezegd. Maar misschien om, voordat we de paar versen gaan lezen, is het misschien goed om de positie van dit Bijbelgedeelte te bepalen. En dat begint natuurlijk bij Johannes 1, een trailer, waarbij we eigenlijk lezen wat er gaat gebeuren in het boek Johannes. En Johannes probeert constant de nadruk te leggen op dat je moet gaan geloven in de Heer Jezus Christus. En dat doet hij in de eerste 11 hoofdstukken aan een zevental wonderen. En het eerste wonder is dat hij water in wijn verandert. Ja, dat is eigenlijk al een wonder op zich waarin je zou moeten geloven. Maar ja, hij bouwt het eigenlijk steeds op. De wonderen worden eigenlijk steeds heftiger. He, in Johannes 4 dan spreekt hij met één woord tot de zoon van de hoveling. Of tot de hoveling. Op afstand. En zijn zoon is genezen. Terstond. Het woord van God is krachtig. He? En dan gaan we door en dan lezen we in Johannes 5 dat hij een kreupele geneest. Ik denk dat ik een paar maanden geleden een stukje hierover heb mogen spreken. He? Zondig niet meer. Hij geneest een kreupele die 38 jaar ziek is. En dan zien we eigenlijk in het verloop van het hoofdstuk dat hij 5000 mannen, tegelijk te eten geeft op een verlaten plek in een woestijn. Het doet ons natuurlijk denken aan mannen uit de hemel. Hij zegt daarna ook, ik ben het brood des levens. Jij moet van mij eten. Wie mij niet eet en mijn bloed niet drinkt, die heeft geen deel aan mij. Misschien iets om over na te denken als we weer aan het avondmaal gaan. Maar dan gaat hij verder, want dan loopt hij over water. Hij tart de natuurwetten. God staat boven de natuur en hij loopt over water. Nou, als we deze wonderen zien, deze 5 wonderen, dan zou ons hart eigenlijk moeten gaan opspringen van wow, wie is deze Messias? Maar sommigen zijn misschien nog sceptisch en Johannes gaat maar door en voor het eerst in het hele Bijbelboek lezen we dat, ook in het Oude Testament niet beschreven, lezen we in het Nieuwe Testament, in Johannes 7, dat er een blinde wordt genezen vanaf de geboorte af. Je zou maar een blind kind hebben. En je zou maar denken dat het misschien door jou komt, door jouw zonde komt, of door de zonde van je voorouders. Maar de Heer Jezus Christus, die zegt dat hij dat doet, zodat hij verheerlijkt wordt. Daar gaan we straks ook over nadenken, het woordje verheerlijkt. Maar een blinde wordt genezen. En dat geeft natuurlijk ook een geestelijke dimensie. We zijn allemaal blind geboren. En we behoren te kunnen zien. En de enige die ons dat zicht kan geven is de Heer Jezus Christus zelf. Daarom is het ook vandaag zo belangrijk dat we het woord van God gaan naspeuren en gaan kijken of wij weer deze Jezus kunnen zien. Want zonder Jezus zijn we blind. Hoofdstuk 7. En als klap op de vuurpijl is er iemand dood. Wel 4 dagen. Zijn gehoororganen die zijn verdwenen. Ja, alles dat takelt af he, op de 4e dag. Hij stinkt, hij rot. En dan zegt de stem van de koning, Lazarus, Kom naar buiten. Iemand heeft wel eens gezegd ja, dat hij hem bij de naam had genoemd. Want als hij zou zeggen, kom naar buiten, dan zouden alle doden ineens opstaan. Maar Lazarus op de vierde dag van zijn dood staat op. Uit de dood. Als we deze zeven wonderen achter elkaar nalezen. En jonge mensen, doe dat een keer. Hè. Lees niet iedere keer een stukje, maar lees het boek Johannes. Neem een zaterdag vrij of een keer een zondag naar de dienst. En ga dat boek Johannes in één keer doorlezen. En dan zul je overweldigd zijn van wat Johannes tegen jou wil zeggen. Lazarus wordt opgewekt uit de dood. Als klap op de vuurpijl. Doden moeten opgewekt worden. Doden moeten levend gemaakt worden. En dan zien we in Johannes 12 dat de zus van Lazarus, Maria van Bethanië, die wil dan een feest vieren. Die organiseert een feestmaal. En de vrienden en de genodigden en de Heer Jezus Christus zelf, die liggen dan allemaal aan de tafel. Ze liggen, hè, weet je wel. Zo op de grond aan de tafel en ze eten. En dat heeft ze gedaan om Jezus Christus te eren. En als dat nog niet genoeg is, klimt ze naar boven, waarschijnlijk. Pakt ze een potje met nardussalf. Helemaal uit de Himalaya. En een jaarloon waard. Een jaarloon, gemiddelde Nederlander, netto 33.000 euro. Dat pakt ze uit de kast. En dan wil ze de Heer Jezus Christus de eer bewijzen die hij verdient. Haar hele erfenis. Datgene wat zo waardevol is. Het meest waardevolle wat ze heeft. Dat giet ze als het ware uit over de voeten van de Heer Jezus Christus. Smeert het in. Met haar haren. Of droogt het af. Of smeert het in met haar haren. En de fragrance of die parfum. Die verspreidt de hele ruimte. Dus als wij werkelijk objectief naar deze verhalen kijken en we zien dat de zus van Lazarus zelfs haar hele hebben en houden wil opgeven om Christus te danken voor wat zij voor haar broer heeft gedaan, dan moeten we zeggen, hé, deze Jezus Christus heeft werkelijk deze dingen gedaan. Hij is de Zoon van de levende God. En ondertussen, tussen al die verhalen in, zien wij dat de Farizeeën constant de Heer Jezus proberen te drukken. Te pressen, te zoeken of hij of er ergens een fout is waarbij ze hem kunnen doden. Nou, en dan, als de Heer Jezus Christus is gezalfd door Maria van Bethanië, en als de Heer Jezus Christus heeft gezegd dat deze salving is voor de begrafenis, dan komen we langzaam bij hoofdstuk 13. En dan horen we in hoofdstuk 12 dat Christus zijn triomftocht in Jeruzalem maakt. He, dat is Palmzondag. Dat deed hij op een zondag. En dat herdenken wij vandaag. He, en dan komt hij op een ezel. En dan denken velen van ons, he, dat hebben we zo geleerd, dat hij zo nederig op een ezel Jeruzalem binnenkomt. Maar als we de oudheid, de geschriften gaan naspeuren en als we de historie en de geschiedenis gaan bekijken, dan zien wij dat als de Heer Jezus op een jonge ezel rijdt, een volbloed ezel, dan was dat in die tijd de Mercedes-Benz en de Rolls-Royce van nu. Hij komt hier aangereden op een koninklijk dier. En hij laat hier zichzelf inleiden door het volk. Wat hem één dag later zal kruisigen. Of een paar dagen later zal kruisigen. En dan, als hij zich in Jeruzalem is, dan stopt hij eigenlijk om in het openbaar op te treden. En dan neemt hij zijn discipelen trekt hij zich terug. En dat noemen we de farewell discourse. He, de afscheidsboodschappen van de Heer Jezus Christus. Waarbij hij zijn discipelen bij elkaar brengt. He? En dat is eigenlijk ook wat wij als ouders en bij onze gezinnen moeten doen. He? We moeten onze kinderen soms apart nemen en echt gaan praten over de dingen waar het echt om gaat. En dat doet de Heer Jezus Christus hier. Hij wast de voeten van de discipelen en zelfs de voeten van Judas van Iscariot. En dan gaat Judas van Iscariot weg, hè? De Heer Jezus stuurt hem weg. En dan is hij alleen met degene met wie hij wil zijn. En daar begint eigenlijk ons Bijbelgedeelte. Hij heeft de Judas weggestuurd en dan gaat hij echt intiem spreken over wat hij als laatste wil zeggen. He, en dat komt niet alleen maar voor hier in dit hoofdstuk, maar dat komt vaker voor in de Bijbel. We zien het bijvoorbeeld bij Jacob. Als hij tegen zijn zoons nog eenmaal spreekt. Maar we zien het ook bij David. Als hij Salomo opnieuw vertelt wat er moet gebeuren als David sterft. Het zijn de laatste woorden die iemand doorgeeft. We zien dat bij Jacob, we zien dat bij David en we zien het ook bij de Heer Jezus Christus. Nou, laten we beginnen te lezen. Vers 31. Toen hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken en hij zal hem meteen verheerlijken. Lieve mensen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken en zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het ook nu ook tegen u. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u de liefde onder elkaar heeft. Nou, ik wil twee punten met u nadenken. Eentje is wat lang, dat is de verheerlijking en het vertrek van de Zoon des Mensen, vers 31 tot 33, en het tweede punt is het nieuwe gebod. Heb elkaar de liefde. Misschien daarna nog wat toepassingen. En dan kunnen we amen zeggen, bidden. Ik weet niet hoe het verder gaat. Maar dus punt 1, de verheerlijking en het vertrek van de Zoon des Mensen. En 2, het nieuwe gebod. Heb elkander lief. Nou, en dan is het die donderdag natuurlijk. En dan is er net gegeten. En de voeten zijn gewassen. En dan lezen we dat nadat Judas is weggestuurd, Jezus vanaf dit moment intiem begint te spreken. En het is als een vader die de laatste woorden tegen zijn kinderen wil zeggen voordat hij sterft. Of een soldaat die als laatste tot zijn vrouw spreekt voordat hij de oorlog ingaat. Het zijn de meest belangrijke dingen die er dan nog toe doen. En dat doet Jezus hier. Er wordt een scheidingslijn getrokken tussen het wel aanwezig zijn van Judas en het niet aanwezig zijn van Judas. Jezus doet als het ware de deur achter zich dicht en spreekt vanaf nu alleen op intieme wijze zijn discipelen toe. En als jij zijn discipel bent, dan zijn deze woorden ook belangrijk voor jou. Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. De Heer heeft al een paar keer in dit boek aangegeven dat de Vader de Zoon gaat eren. We lezen het in Johannes 8, vers 54. Als ik mijzelf eer, betekent het niets. Het is de Vader die mij eert van wie u gezegd zegt dat het uw God is. Of Johannes 11, vers 4. De ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog dat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. 12 vers 23. Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt moet worden. 12 vers 28. Vader, verheerlijk uw naam. De verheerlijking van de Heer Jezus Christus en de Vader loopt als een rode draad door het Johannesboek. En de verheerlijking van Jezus Christus staat centraal in het boek Johannes. En wijst ons linea recta, met één rechte lijn naar het kruis. Het is ook de laatste keer dat de Heer Jezus Christus zich in dit Bijbelboek de Zoon des Mensen noemt. De Zoon des Mensen, ja, dat is de favoriete benaming zoals de Heer Jezus Christus zichzelf dat noemt. En dat, hangt samen met de verheerlijking. De Zoon des Mensen, daar refereert de Heer Jezus Christus steeds naartoe als het gaat om het boek Daniël, hoofdstuk 14. En daar staat: ik keek toe in de nachtvisioen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht nabij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natie en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet ten gronde gaan. Iedere keer wanneer de Heer Jezus Christus, wanneer je dat leest, de Zoon des Mensen, denk dan aan deze tekst. Hij is de eeuwige koning en zijn heerschappij zal nooit en te nimmer verloren gaan. Als jij wil blijven leven en eeuwig wil blijven gaan, dan moet jij onder deze heerschappij staan. Je moet je verootmoedigen voor deze koning. De Zoon des Mensen. De Zoon des Mensen. Ik heb hier geschreven: als Jezus zichzelf de Zoon des Mensen noemt, dan wil Jezus hiermee zeggen dat hij alle macht heeft, de autoriteit van een eeuwige koning bezit en bekleed is met hemelse majesteit. Nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Het is alsof de Heer Jezus zegt: nu eindelijk word ik verheerlijkt. Hij heeft er zo lang op moeten wachten. Datgene wat al vanaf Genesis 3 beloofd is, staat nu na duizenden jaren op het punt om in vervulling te gaan. Kun je een beetje begrijpen, als de Heer Jezus Christus dit zegt, hoe hij zich voelt? Hij is eager, hij is vol vreugde, vol blijdschap. Eindelijk gaat hij zijn Vader verheerlijken en wordt hij verheerlijkt. Het is aan de ene kant een lijdensweek, maar aan de andere kant is het voor de Heer Jezus Christus een vreugdeweek. Sinds de geboorte heeft de Heer Jezus Christus met geduld toegeleefd naar dit moment. Nu Judas eindelijk... Het woordje nu, wat de Heer Jezus Christus doorgeeft, is een totaliteit van datgene wat er op dit moment staat te gebeuren en datgene wat gaat gebeuren. Hij noemt het in één geheel. Daarom zegt hij het woordje nu. En hij is zo blij, hij heeft Judas weggestuurd en het is net zoals Caleb en Joshua afwachten totdat die laatste persoon sterft, weet je wel, om eindelijk het beloofde land in te gaan. Zo is Judas nu weg. En nu kan het feest beginnen. Nu wordt de Zoon des Mensen verheerlijkt, zegt Jezus, als hij zijn ogen richt op zijn kruisdood en zijn opstanding. Het woordje nu is een alomvattende uitspraak waarbij het heden en de toekomst met het woord nu genoemd wordt. De grote tegenstelling is dat wij als mensen niet goed kunnen begrijpen hoe iemand verheerlijk kan worden door te hangen aan een kruis. Dat is een beetje raar, hè? Hoe kan iemand nou verheerlijkt worden als hij zo hangt aan een kruis? Bebloed. Daar komen wij mensen, als mensen, niet goed bij. Ja? Jezus werd uitgekleed om gemarteld te worden. En hij werd toen weer aangekleed. Hij kreeg een purperen mantel om. Ze drukte dorens in zijn hoofd. Moest toen met een balk lopen naar Golgotha. En daar op Golgotha werd hij weer van zijn kleren verwijderd. He, je kan je nagaan als je gemarteld bent en je bloed overal. He, en dan wordt die mantel aangedaan of je ondergoed wordt weer aangedaan. En dan wordt je ondergoed weer afgedaan. Als een pleister die afgetrokken wordt van een wond. Ja, dan word je op het kruis genageld. He, met spijkers van wel 10 centimeter lang. En dan moet je iedere keer met je doorboorde voeten omhoog drukken. Om adem te halen. En dan weer. En daarnaast werd hij ook nog helemaal uitgekleed. Naakt aan dat kruis. God gaf zich volledig bloot in de letterlijke zin van het woord. En dat is misschien nog het minst erge van het verhaal. Want terwijl hij daar hangt, wordt de wraak van God in een lichamelijk ondraaglijke toestand gedragen voor een ieder die gelooft. Misschien komen we daar meer op. Maar ik hoor iemand zeggen, en misschien wel terecht, wat heeft dit nu met verheerlijking te maken? Hoe kan de Heer Jezus Christus nou zeggen dat hij op het kruis verheerlijkt wordt en er zo naar verlangt? Als wij iemand verheerlijken, dan verheerlijken we iemand die een goal heeft gescoord. Misschien kan je nog herinneren, WK, misschien heb je wel eens een wedstrijd gekeken en Nederland scoort. Goal. Juichen. We juichen. We schreeuwen. Sommigen van ons nemen direct nog een glaasje bier. Maar zo verheerlijken wij deze mensen. We verheerlijken ook iemand als hij geslaagd is van zijn examen. Ja, dan maken we een feest. Geslaagd voor het examen. Jee. We verheerlijken ook mensen die zingen op bepaalde muziek. Hè? We prijzen ze, hè? We prijzen ze. We verheerlijken ze. Ja. En of van, als een kind jarig is, dan gooien we dat kind in de lucht en dan zingen we in de gloria. In de gloria. Dat is verheerlijking. Maar als Jezus uitkijkt naar het kruis en de opstanding, is dat volledig anders dan hoe wij denken. Wat Jezus blijmoedig ziet als verheerlijking, ziet de normale mens als schande. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bijvoorbeeld een moslim het schandalig vindt als christenen denken dat God zich verheerlijkt heeft door zijn zoon te laten sterven aan het kruis. God die mens is geworden. God die door een baarmoederkanaal geboren is geworden. Een God die naar de toilet is geweest. Een God die gezweet heeft en gestonken heeft. Een God die afhankelijk is geweest van mensen. Een God die moest leren kruipen en praten. En dan nog zichzelf laten vernederen door aan het kruis te hangen en niets te doen. Maar het is waar. De verhoging van de mensenzoon vindt plaats aan het kruis. En dat alleen heeft gezag voor God. Waardoor God de grote liefde voor mensen om zonde te vergeven uitdrukt aan dat kruis. In de eerste twee versen van onze tekst komt het woord verheerlijking maar liefst 5 keer voor. Men noemt het ook niet voor niks de 5-voudige verheerlijking. Het is de Zoon die door de Vader verheerlijkt wordt. En de Vader die door de Zoon verheerlijkt wordt. Waarbij we duidelijk zien dat er een eenheid is. Een verbondsrelatie die niet te scheiden is. En ik hoor iemand anders zeggen. Ja, maar wat betekent verheerlijking dan? Wat houdt dat in? Nou, in het Engels betekent verheerlijking glorification. Daar zit weer het woordje glory in. En glory, glory betekent roem of lof. Maar als we over Gods glorie praten, dan praten we over het gewicht van God. Of de zwaartekracht van God, de heaviness of the Lord. De glorie van God is alle karaktereigenschappen van God bij elkaar. En dat zien we op het kruis gebeuren. Als de Heer Jezus Christus de Vader wil verheerlijken en met blijmoedig naar het kruis gaat om datgene te doen wat God altijd beloofd heeft, dan heeft hij maar één ding voor ogen en dat is om de mens te laten zien wie God is. We zien daar God, we zien daar Gods karakter volledig tentoongesteld voor zondaren zoals wij. Dat zien we aan dat kruis. En daarom zegt de Heer Jezus Christus, de Vader wordt verheerlijkt in mij en ik word verheerlijkt in de Vader, zodat de mens kan zien wie God werkelijk is. Ja, maar hoe laat hij dat zien dan? Hoe laat God zijn karaktereigenschappen, zijn attributes, hoe laat hij die zien aan dat kruis? Nou, ik kan niet te lang hierover praten, ik zou het wel willen. Maar ik zou je aanraden om de deugden van God van A.W. Pink te lezen. En ja, iemand heeft wel eens gezegd, hè. Lees het tenminste ieder jaar. En ik denk dat die man gelijk heeft. Maar als we naar dat kruis kijken. Hè, als we deze week gaan nadenken in de lijdensweek van de Heer Jezus Christus. En we gaan naar dat kruis kijken. Nou, wat zien we dan? Wat zien we dan van onze Heer Jezus Christus? Wat zien we dan van God de Vader, de schepper die de hemel en de aarde heeft gemaakt? Nou, dan zien we in eerste zijn heiligheid. God is holy. Hij is apart. Hij is totaal anders dan alles en iedereen. Hij is volledig apart. Hij zit misschien wel, je ziet wel misschien iets van hem in de schepping, maar dat betekent niet dat hij het zelf is. Hij is totaal apart. Er is niemand die aan hem kan tippen. His holiness. En zijn heiligheid zorgt ervoor dat hij zonde niet onder ogen kan zien. Het kruis laat ook tegelijkertijd rechtvaardigheid zien. God spreekt eerlijk recht en beoordeelt iedereen op dezelfde manier. Er is geen aanzien des persoons. Dat laat God ook zien. Zijn rechtvaardigheid. En God laat ook zijn barmhartigheid zien. Zijn barmhartigheid, hè, dus genade. En dan heb je in het Engels heb je mercy and grace. Nou, mercy is barmhartigheid. Dus dat wij als mensen eigenlijk nooit meer de gelegenheid hebben om naar God toe te komen. Maar dat God naar ons toe is gekomen en op het kruis kunnen we zien dat God ons wil helpen. Mensen die eigenlijk niet geholpen kunnen worden. Zijn barmhartigheid. We zien op het kruis zijn genade. Zijn genade is bijna hetzelfde, his grace, maar dan zien we dat hij iets doet, zodat je geen straf meer hoeft te krijgen. Grace. Hij doet het vanuit zichzelf. Je verdient straf. Maar die straf, die is op iemand anders gelegd. His grace. Je ziet de eigenschap van God, zie je daar op het kruis. Je ziet ook Gods trouw. Hè? Sommigen van u twijfelen misschien. Hè? Bestaat God wel? Hè? Je wordt misschien zo gedrukt door de wereld, dat je soms misschien aan het twijfelen raakt. Hey. Maar hier zie je Gods trouw, man. Die man, de Heere God heeft ons vanaf Genesis 3 beloofd dat er iemand zal komen die de kop van
van de Satan zou vermorselen, die ons kan wegnemen van de macht van de zonde. Je hoeft niet altijd meer onder de zonde te leven. God heeft zichzelf zijn trouw laten zien op dat kruis. Je kan hem vertrouwen. Hij doet wat hij belooft. Hij is geen mens die liegen kan. God is trouw. Dat laat hij zien aan het kruis. Hij is trouw. En God is ook jaloers. In de goede zin van het woord. Wij als mensen zijn vaak jaloers in de slechte zin van het woord. Wij willen soms dingen hebben voor onszelf. Terwijl wij dat eigenlijk helemaal niet verdienen. Maar God is jaloers. Hij wil ons hebben voor zichzelf. Omdat hij de beste is die er ooit zal bestaan. En heeft bestaan en altijd zal bestaan. He is the best. The one and only. En daarom is hij de enige die werkelijk jaloers kan zijn. Hij begeert ons met zijn begeerigheid. En zijn jaloezie kan je zien aan het kruis. Hij heeft er alles aan gedaan om jou weer terug te brengen waar je thuis hoort. Dat je het beste krijgt van het beste. Jealousy. Naijverigheid van God. We zien het al bij Abraham. Als Abraham in een diepe slaap, ik denk Genesis 15 of 12, Abraham in een diepe slaap. En hij gaat dan, de Heere God gaat dan alleen door het vuur. Waarbij hij laat zien dat datgene, die dieren worden geslacht en die worden op een rij gezet. En dan gaat God alleen door het vuur. Waarbij hij niet alleen maar de zonde van zichzelf wil dragen. Als dat zo zou zijn, dat is natuurlijk niet zo. Maar dat hij ook de zonde van Abraham draagt. En daarom zegt de Bijbel dat als je gelooft, dat je bent als Abrahams kind. Dat je gerechtvaardigd bent door geloof. En dat God die belofte die hij door het vuur heeft gedaan. Dat belofte van het verbond dat hij alleen door het vuur heeft gedaan. Dat heeft hij ingelost op het kruis. Hij heeft daar gezegd, wat Abraham heeft gedaan. Daar wil ik voor gestraft worden. Dat zie je aan het kruis. Het is een geweldig werk van de Heer Jezus Christus. Daarom als je gelooft ben je gerechtvaardigd door God. En mag je werkelijk geloven dat hij de straf die jij verdient hebt betaald op grond van het geloof. Maar wat zien we nog meer? We zien zijn goedheid. Dat hij bereid is om goed te maken zonder dat hij daar iets voor hoeft te ontvangen. Wauw. Misschien een mededeelbare eigenschap van God. Die kan jij ook hebben. Dat je goed doet zonder dat je daar iets terug van hoort te ontvangen. Wat zien wij vaak? We doen goed. We werken hard in de kerk. We doen ons uiterste best. En als het even niet goed gaat, zeggen we, moet je kijken hoeveel wij voor hem hebben gedaan. Voor de gemeente hebben gedaan. Dan moet je kijken hoe ze ons nu behandelen. Dat is geen goedheid. Dat is selfishness. Dan ben je op jezelf aangewezen. Dan wil je de dingen eigenlijk alleen maar doen voor jezelf. Maar goedheid betekent dat op het moment dat jij iets doet, dat je er niks voor terug hoeft te ontvangen. Kruis. De Heer Jezus Christus. Zijn soevereiniteit. Ik kan niet te lang uitweiden. Zijn soevereiniteit. Hij heeft niemand nodig om mensen te redden en bepaalt de tijd en de handeling zelf. Kruis. Door God wil bepaald. Naar de raad van zijn wil. Soevereiniteit. Zijn alwetendheid. Hij wist het van tevoren en laat ook zien dat wat hij weet ook altijd gebeurt. God is trouw, je kan hem vertrouwen. Wat zien we nog meer? We zien natuurlijk zijn toren. Ik heb een keer iets gezegd over de toren van God. En dan heb ik de toren van God vergeleken met de zwarte achtergrond bij een zonsverduistering. Als er geen zwarte achtergrond is, kan je die eclips van de zon nooit goed zien. Maar wanneer die zwarte achtergrond er is, dan zie je de schoonheid van God volledig. Als er geen toren is, kan je geen schoonheid zien. De toren van God is een eigenschap van God die we lief moeten hebben. De toren van God zorgt ervoor dat we zien dat God de zonde haat.
dat spreekt over rechtvaardigheid. Dat betekent dat wanneer iemand onrecht tegen jou aandoet, dat God het weet en hij die zonde gaat straffen. Je hoeft er niet zelf voor iets te gaan regelen. Je mag wachten op hem. En bid, want de toren van God is veel erger dan dat jij ooit iemand iets aan kan doen. De toren van God. Wat zien we nog meer aan het kruis? Misschien 2, 3 eigenschappen nog. De eeuwigheid van God. Ja, maar broeder, hoe kan je nou de eeuwigheid zien op dat kruis? De eeuwigheid van God zie je doordat God zijn eeuwige toren die hij heeft in de tijd heeft gebracht. Op Christus heeft gelegd. En Christus in de tijd heeft laten sterven, zodat de eeuwige straf die jij verdient voor eens en voor altijd voorbij is. Kan je dat begrijpen? God heeft vanuit de eeuwigheid zijn eeuwige toren, zijn eeuwige boosheid, die nooit weggaat omdat hij eeuwig leeft, heeft hij op Christus gelegd. En die heeft hij voor een ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus laten sterven in Christus sterfelijk lichaam. Zodat die straf en die toren voor eens en voor altijd in de tijd verdwenen is. Zodat je in de eeuwigheid nooit meer de toren van God hoeft te krijgen. De eeuwigheid wordt daar gezien. Dat is het evangelie. Als wij werkelijk geloven dat de Heer Jezus Christus gestorven is op dat kruis in jouw plaats. In jouw plaats. Dan betekent dat dat je nooit en te nimmer meer onder de toren van God meer kan blijven. Je bent volledig vrij. Je bent een vriend van God. Je hebt je verzoend met hem. Er is geen zonde meer. God ziet die zonde niet. En waarom niet? Hey, God is alwetend. De straf die hij op Christus heeft gelegd, die heeft hij gedaan met de zonde die hij weet die je ervoor hebt gedaan, die hij weet die je nu doet en die hij weet die je straks doet. Die volledige boosheid voor jou heeft hij op Christus gelegd. En die heeft Christus laten sterven in zijn lichaam, zodat die straf volledig weg is. En om te bewijzen dat die straf volledig weg is, heeft hij ons natuurlijk, volgende week zondag, heeft hij de Heer Jezus Christus laten opstaan uit de dood. Die straf is volledig weg. Als Christus nog zou blijven liggen, dan was die straf nog niet weg. Maar hij is uit de dood opgestaan. Die straf is volledig betaald en God kijkt er niet meer naar. Wauw. Hey, zo'n God wil je toch dienen? Daarom zegt de Heer Jezus Christus, hey, wil je mij dienen? Kom tot mij. Breek met deze zonde. Leef voor mij. Ik laat jou zien dat je kan leven voor mij, doordat ik jou de Heilige Geest geef. Die in staat is om jou boven de zonde uit te laten leven. Nog niet helemaal perfect. Maar al die zondes waar je steeds in valt, die hoeven helemaal niet meer te gebeuren. Omdat de kracht van de Heilige Geest in staat is om jou volledig vrij daarvan te maken. Dat is het evangelie. En dat mag jij ervaren. Daarom roept de Heer Jezus Christus jou ook deze zondag op. Het is mogelijk. Het is mogelijk om onder die last van die zonde af te komen. Het is mogelijk. Maar dat kan alleen als je de eigenschappen van God ziet aan het kruis en hem adoreert voor wat hij heeft gedaan. Doen we dat? Weet je, soms lijkt het zo'n cliché. Ja, ik geloof wel in God. Hé, maar als je werkelijk gelooft in God, dan moet dit jou ook vandaag verheugen. Ik kan verder gaan, maar anders wordt het misschien te laat. En dat is er gebeurd aan het kruis. En als we zo naar het kruis kijken, dan kunnen we begrijpen wat Jezus bedoelt met dat de Vader en de Zoon op het kruis, maar ook bij de opstanding verheerlijkt worden. Doordat God wil dat zijn kinderen zien hoe glorieus hij is. En dat alle eigenschappen van God beroemd
moeten worden door zijn kinderen. Mijn vraag vanaf deze kant is natuurlijk, geloof je dat? Geloof je dat? Geloof je dat je werkelijk vergeven bent van jouw zonde? Is dat kruis die jij vandaag hebt gezien met al Gods eigenschappen genoeg om vandaag te zeggen, nu niet meer. Ik kap ermee om voor mezelf te leven. Als Christus dit allemaal voor mij heeft gedaan, dan kap ik ermee. En ik vertrouw erop dat Hij dat voor mij heeft gedaan. Zoals een parachutist vertrouwt op zijn parachute. Zoals een baby vertrouwt op de borstvoeding van de moeder. Zo mogen wij vertrouwen op de Heer Jezus Christus. De glorie van God aan het kruis is zo verbonden met God dat het alles omvat. En dan kunnen we zeggen, verlossing is alleen mogelijk door genade alleen, door geloof alleen, door Christus alleen, voor de glorie van God alleen, wat we kunnen leren en lezen uit de Bijbel alleen. Als je onzeker bent, moet je die Bijbel weer gaan lezen. Dan moet je niet versje voor versje lezen en dan het boekje dicht doen of Bijbeltje prikje, wat heeft de Heer vandaag tegen mij te zeggen, maar lees dat boek. Dan kom je al die eigenschappen van God kom je opnieuw tegen. En dan kan je je verwonderen over wie Hij is. En dan ben je niet bang om een of andere casus tegemoet te gaan. We hoeven dan ook geen witte voetjes te maken om nadat we hebben gezondigd in de armen van God terecht te komen. Nee. Je bent al in de armen van God. En als je hebt gezondigd, dan bekeer je je. Je vraagt vergeving en het bloed van de Heer Jezus Christus was jouw schoon. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. He calls me friend. Dat is het werk waarmee Christus ons heeft gediend. God wil dat de mens vrijkomt van het kwaad. Jezus ging enthousiast naar het kruis. Eindelijk gaat het gebeuren. Ik mag mijn bruid gaan redden van de rechtvaardige wraak van God. Hij ging naar het kruis om ons te redden. Wij zijn zijn bruid. Wauw. Hij deed dit allemaal voor ons. We mogen hem daarbij loven en prijzen en eren en leven op de manier zoals hij dat wil. Hé, zou je wel eens getrouwd willen zijn met een meisje en die doet totaal niet wat jij wil? Het enige wat wij dan kunnen zeggen, je bent wel getrouwd, maar het klopt helemaal niks van. Dat klopt gewoon niet. En vice versa natuurlijk ook. Dames, zou je getrouwd willen zijn met een man die helemaal niet doet wat jij graag wil? Die man houdt niet van jou. Hij houdt niet van je. Wanneer je werkelijk van de Heer Jezus Christus houdt, dan doe je wat Hij wil. Je doet wat Hij wil. Ik wil dit nog zeggen en dan gaan we snel naar het tweede punt. Want als we de verheerlijking aan het kruis zien, dan kan angst, ongeloof of twijfel aan je deur kloppen. Maar als we de eigenschappen van God begrijpen en steeds tot ons nemen, dan maakt God de deur open en worden angst, twijfel en ongeloof weggestuurd. Let op dat kruis, blijf op dat kruis en die opstanding letten. Laat je niet afleiden door allerlei winden van leer, die niet op dat kruis wijzen. Blijf focus, vooral in deze tijd. Misschien gaan we iets hierover zeggen in het tweede punt. Maar blijf gefocust. Laat je niet afleiden. Punt 2, het nieuwe gebod. Heb elkander lief. Vers 34 en 35. De Heer Jezus geeft de discipelen een nieuw gebod. Het gebod is niet helemaal nieuw. We hebben dat gebod zelfs ook kunnen lezen in Leviticus 19, vers 18. U mag geen wraak nemen of koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ken de Heere. De nieuwheid van dit gebod ligt in het feit dat we moeten liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad. Het is net als ouders die even weggaan om ergens op visite te gaan en hun kinderen alleen achterlaten. En als ze thuiskomen, dan is er geruzie en is iedereen boos op elkaar. Wel eens, ja toch? Je gaat even weg en komt terug. Haat en nijd, terwijl je van tevoren hebt gezegd, hey, heb elkaar lief, gewoon rustig. Dus de Heer Jezus Christus zegt het niet voor niks. Hij weet hoe wij als mensen zijn, weet je? Nee. Jezus wil dat we als zijn familieleden ook bij zijn afwezigheid elkaar lief hebben. En liefde, gemeente, liefde leidt tegenwoordig een eigen leven. Er is een liefde die bestuurd wordt door eigen verlangens en inzichten en eigen waarheden. He? Als je kinderen op school zitten, ik heb het ook de afgelopen week weer gehoord. Het was volgens mij lentekriebelsweek. Hè, waarbij onze kinderen heel wat informatie kregen die helemaal niets met de Heer Jezus en God te maken hebben. En totaal niet met de waarheid. Maar dat is de liefde die onze kinderen, als ze niet uitkijken, wordt voorgeschoteld. Met een woord, ik hou van jou, is er nog niks gebeurd. Weet je, jonge meiden, jullie zitten hier in de zaal. Ik ben niet jullie vader, maar ik wil jullie vandaag echt toespreken aan jullie vader. Als iemand komt bij jou en zegt, ik hou van jou, ik heb je lief, ik blijf je trouw. Weet je, dat soort mooie woordjes. Hé, hey, let goed op jezelf hoor. Want met ik hou van jou heeft die persoon nog niks gedaan. Houden van is een keuze. Je kiest ervoor om van iemand te houden. Het is geen gevoel. Misschien hebben sommigen van ons het boek gelezen van Chapman, hè, de vijf talen van de liefde, best wel bekend boek, maar daarin zegt hij, verliefdheid is 2 jaar. En bij een buitenechtelijke relatie is het 3 jaar. Maar dan komt de mens erachter of die door wil gaan met die relatie of uiteindelijk naar een andere verliefdheid wil zoeken. 2 jaar. Hoogstens 3 jaar. Maar liefde is een keuze. Dus als we zeggen, heb elkaar lief, dan kiezen wij ervoor om elkaar hier in de gemeente lief te hebben. En ik wil een voorbeeld geven van mijn coming schoondochter. Ja, mijn coming schoondochter. Zij komt uit de favelas van Brazilië. De ghetto's. Ja, en wanneer je daar op jezelf bent, dan word je afgeschoten. Ze kiezen daar ervoor om bij elkaar te blijven. Ze kiezen daar ervoor om elkaar lief te hebben. Want anders kunnen ze niet blijven staan. En zo is het ook voor de gemeente. We moeten elkaar lief hebben. Zeker in deze tijd. Anders loopt het niet goed met ons af. En ik wil u, misschien bent u nog geen lid van de Refbab Urk, als u overtuigd bent dat het woord van God hier wordt gepredikt, dan wil ik graag vragen om lid te worden van een gemeente. Want het is gevaarlijk om buiten te zijn en niet lid te zijn van een lokale gemeente waarbij je geholpen wordt, maar waarbij ook de gaven van de geest die God jou heeft gegeven, niet gebruikt worden voor zijn gemeente. We moeten echt bij elkaar blijven in deze tijd, broeders en zusters. Nou, het woord ik hou van jou heeft in de wereld bijna geen betekenis meer, omdat het op zichzelf staat. Men houdt alleen maar van elkaar zolang je iets van de ander kan krijgen. Maar wanneer het gevoel verdwenen is, wil men iets anders. Houden van is niet een keuze, maar een gevoel die snel uitdooft als je niet meer krijgt wat je wil. De reden dat er zoveel scheidingen zijn en dat er tegenwoordig veel meer mensen zijn dan vroeger die homoseksuele gevoelens hebben of lijden aan genderdystrofie, heeft te maken met wat we inademen. En een van de dingen die we allemaal inademen is, ik denk wat ik voel en ik voel wat ik denk. We ademen het allemaal in. En ook in de kerk moeten we uitkijken dat we ons gevoel niet gaan laten leiden, maar dat we nog steeds met ons verstand de dingen beredeneren. De liefde waar Jezus het over heeft, is de liefde die Hij zelf laat zien. Een zelfopofferende liefde die zich uit door te doen en niet door te praten. Weet je, kinderen, je kan tegen je ouders zeggen, ik hou van jou, maar als je nooit de afwas wilt doen. Als je altijd maar snel weg wil. Als je nooit een taakje wil uitvoeren die je moeder of je vader voor je opdraagt. Weet je, dan kan je zoveel zeggen dat je van je ouders houdt, maar ergens klopt het toch niet? Waarom niet? Omdat liefde en houden van zorgt ervoor dat je jezelf opoffert. Net zoals de Heer Jezus Christus zich heeft opgeofferd aan dat kruis. Je kan zoveel komen met ik hou van jou mama, ik hou van jou papa, opa, oma. Maar als je het nooit eens doet, je wil alleen maar ontvangen. Hé, dat gaat toch niet? Maar zo is het ook met ons mannen en ons vrouw. Hè? En mijn vrouw let nu goed op toch, want wat je zegt op die kansen moet je zelf ook thuis doen. Hè? En soms ben ik er zelf ook schuldig aan. Maar toch moet ik het zeggen, broeders en zusters. Hey, als we in de gezinnen zijn, mannen en vrouwen, dan moeten we elkaar echt helpen met een zelfopofferende liefde. We moeten dat ook doen in de gemeente. Zelfopofferende liefde. Net zoals de Heer Jezus Christus. Dat bedoelt hij. Ik wil niet te lang spreken. Een liefde die gefundeerd is op de waarheid. Dat is ook iets, hè. Kijk, we kunnen elkaar lief hebben. Ik hou van jou en al die dingen. Maar als je liefde niet is gefundeerd op de waarheid. Ja, als je bijvoorbeeld een christenjongen ontmoet. Maar die man is niet bekeerd. Hij houdt niet van de Heer Jezus. Hij wil niet naar de kerk. Maar op wat is die liefde dan berust? Is op een onwaarheid berust. Als iemand tegen jou zegt, ik hou van jou, dan ligt hij al in het begin. Want hij spreekt niet op de basis van de waarheid. Dit is echt heel belangrijk. De liefde en de waarheid moeten samengaan. Want anders gaat het sentiment opspelen. Dan gaat het niet meer over wat de Bijbel zegt, maar dan gaat het over wat ik voel voor de ander. En ook al heeft hij theologisch niet helemaal gelijk, maar dat maakt niet uit. Ik hou zoveel van die persoon, dat ik toch liever bij die persoon blijf, dan dat ik naar de leiders van de kerk luister. Dat is niet de bedoeling. Liefde moet altijd gepaard gaan met de waarheid. Nou, ik heb hier nog een paar dingen. Jezus laat ons niet alleen zien dat het een gebod is om elkaar lief te hebben, maar dat het ook een getuigenis is naar de wereld. Hè? En dan wil ik u deze vraag stellen. Wat ik me vandaag afvraag, broeder en zuster. Wat voor getuigenis zijn wij naar de wereld op dit moment? Wat voor getuigenis is Refbab Urk naar de wereld op dit moment? Als Christus vandaag hier in de kerk nederdaalt en onze harten openbaart, wat zal hij dan daarin vinden? Ik las gisteren op een christelijk platform dat seksueel misbruik in de kerk evenveel is als erbuiten. Misschien ook gelezen. En dat de leiders, nu lees je dat vaak hè, op het nieuws, dat leiders, christelijke leiders, in seksuele zonde vallen. Ik heb ook gehoord dat een Bijbelse baptistengemeente vandaag voor de vierde keer niet bij elkaar komt. Op dit moment wordt in Nederland de naam van God door het slijk gehaald. De naam van God wordt door het slijk gehaald, lieve mensen. Het is verschrikkelijk wat er nu op dit moment gebeurt. En de wereld die ziet niet de getuigenis die we nodig hebben. Maar op het moment
Dat lezen we ook in het boek Nehemia. Op het moment dat de Heer, dat Nehemia over God vertelt en wat hij allemaal voor hem heeft gedaan en wat de koning voor hem heeft gedaan, vatten de mensen moed en begonnen te bouwen. En ik hoop dat dit ook vandaag voor u geldt. Als je vandaag hebt gezien wie Jezus Christus is op dat kruis van Golgotha en hoe heerlijk hij zichzelf aan u tentoonstelt vandaag, dan hoop ik dat je moed vat om te bouwen. En dan begint ten eerste bij liefhebben. Liefhebben. Heb elkander lief. Met een zelfopofferende liefde. Het draait niet meer om mij. Het draait niet meer om haar of hem. Het draait om Jezus Christus. Want een gebod is geen advies, hè? Een gebod is iets wat je moet doen. En dat betekent dat je jezelf moet opofferen voor een ander. En het boek Filippenzen zegt het trouwens ook. Oh. Ik denk dat ik ga afronden. Ik ga dit allemaal laten. Als u het wil, kan ik het voor u mailen of zo. Maar ik denk dat ik misschien nog een paar toepassingen wil geven en dan kunnen we. Kunnen we afsluiten. Hoe gaan we naar huis? Nou, in eerste instantie gaan we naar huis door te begrijpen dat het kruis de plaats is in de tijd waar God zich volledig tentoonstelt aan de wereld. Het kruis betekent niet de dood, maar het leven voor ons. De kruisdood van Jezus Christus is de ultieme expressie van liefde van God toe naar ons. Wat gezien wordt als een wreed instrument en ongerechtigheid, wordt een teken van liefde en overwinning. God heeft ons het beste gegeven en hij verwacht dat wij dat ook doen naar elkaar. En dat begint in het gezin. Door samen te eten, samen de Bijbel te lezen en samen te bidden. En het uitzicht doordat alle gezinnen God aanbidden in liefde in een lokale gemeente. Wat nog meer? Zoals het plan van God altijd is geweest om de aankomst van Jezus aan te kondigen, heeft God ook altijd zijn vertrek aangekondigd. Het vertrek van Jezus laat ten volle expressie zien van de liefde van God voor de wereld. Zonder het vertrek van Jezus kunnen wij niet in het nieuwe verbond komen. En het eerste gebod van het nieuwe verbond is: heb elkaar lief. Het hele christendom en de missie is gefundeerd in dit nieuwe gebod. De 10 geboden en zelfs de 2 geboden door Jezus, heb God lief boven alles en je naaste als jezelf, vinden we eigenlijk allemaal terug in dit ene gebod. Heb elkander lief op de manier zoals Jezus ons lief heeft. Wanneer we van God houden, houden we van elkaar. En wanneer we van elkaar houden, dan houden we van God. Je kan niet zeggen, hey, ik hou niet van die broeder of zuster, maar ik hou wel van God. Dat gaat niet. De Bijbel zegt het. Hoe kan je niet houden van degene die je ziet en dan zeggen dat je houdt van degene die je niet eens ziet? Je moet echt van elkaar houden. En dat is een keuze, het is geen gevoel. Je kiest ervoor om dat te doen. Het houden van God en het houden van mensen is niet hetzelfde, maar het komt van dezelfde bron. Als we Gods eigenschappen voor ogen houden, dan kunnen we zelfs onze grootste tegenstanders lief hebben. En zo Christus ook in zijn gemeente als zijn lichaam presenteren aan de wereld. Nou, wij hebben lief omdat hij ons eerst lief heeft gehad. Nou, tot zover. Zullen we bidden? Vader,